Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijer. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, the big truth. In deze aflevering van Obesitas, the big truth gaan we kijken naar het financiële plaatje achter obesitas voor de patiënt en voor de maatschappij. Hiervoor ga ik in gesprek met professor Annemans, hoogleraar in de gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde van Universiteit Gent. Een hele boterham. Welkom professor Annemans.
Dank u.
Ik las in een studie dat het totale kosten per volwassene met obesitas in Nederland 11.500 euro per jaar waren. Artsen, therapeuten, diëtisten en medicijnen. Hebben we daar cijfers van hier in België?
Ja, we hebben Belgische cijfers, maar die zijn al redelijk oud. En ik herinner mij vooral het totale cijfer. We kwamen aan iets van 2,5 miljard of zo. Maar dat is dan wel de som van de kosten voor de ziekteverzekering enerzijds en anderzijds de kosten voor de samenleving omwille van verloren productiviteit. Want mensen met zwaarlijvigheid en eigenlijk veel mensen met verschillende andere ziekten ook, ten gevolge van die ziekte ga je vaker afwezig zijn van het werk en vooral ten gevolge van de complicaties van de ziekte ga je vaker afwezig zijn van het werk of op vroegere leeftijd overlijden, waardoor er eigenlijk ook productiviteit verloren gaat. Dus als je dat allemaal optelt, dan krijg je een heel grote som die niet gerelateerd is aan kosten voor de ziekteverzekering, maar eigenlijk kosten voor de samenleving, ten gevolge van verloren productiviteit.
En zorgt dat er dan ook voor dat er een grotere last is op het gezondheidssysteem door obesitas?
Ja, zeker. De twee spelen, hè. Dus op het gezondheidssysteem heeft het vooral te maken met de complicaties ten gevolge van obesitas. Dus mensen met obesitas hebben meer kans om verschillende andere ziekten te krijgen. En de kosten van die ziekte dan, ja, die gaan stilaan, als je dat allemaal samen bekijkt, ja, gaan dat toch samen een groot bedrag vormen. En we spreken daarvan ook minstens een miljard, maar het is meer hoor. Die oudere studie van ongeveer 10 jaar geleden, die geeft een duidelijke onderschatting van de werkelijke kosten voor de ziekteverzekering en ook dan die kosten voor de samenleving.
Dus eigenlijk moet de belastingbetaler meer betalen doordat er meer mensen zijn met obesitas, waardoor dat die uitvallen op het werkdomein.
Ja, gezondheidszorg wordt gefinancierd via de sociale zekerheid. Dus inderdaad, een deel van de sociale zekerheid gaat naar de ziekteverzekering en een deel van die ziekteverzekering, van de middelen daar, gaan naar de behandeling van obesitas en vooral de complicaties van obesitas. Dus we betalen daar allemaal aan mee, inderdaad. Ja.
Ik zelf heb een maagverkleining laten doen en ik heb daarvoor een terugbetaling gekregen. Maar ik hoor heel vaak zeggen door de belastingbetaler, ah ja, maar wij moeten voor die ingrepen, voor die mensen moeten wij mee afdragen. Klopt dat?
Ja, dus dat klopt. Technisch gezien klopt dat, omdat dat inderdaad is via uw bijdrage aan de sociale zekerheid draag je ook bij aan de financiering van de ziekteverzekering en dus ook aan de terugbetaling van ingrepen zoals bariatrische chirurgie. Maar natuurlijk, dat is een beetje kort door de bocht, want dat is juist het doel van een solidaire ziekteverzekering, dat iedereen bijdraagt, omdat je nooit weet dat je zelf ook ooit ziek wordt en dan kan je zelf ook genieten van die ziekteverzekering. Dus ziekteverzekering is eigenlijk een solidair mechanisme waaraan iedereen die een inkomen heeft aan bijdraagt, omdat men weet, ooit zal ik het zelf ook nodig hebben. Dus het is een solidariteit in twee richtingen. Ik draag bij, maar ik weet dat ik vroeg of laat ook kan genieten van dat systeem.
En zijn daar cijfers van hoeveel dat zo'n ingreep de samenleving kost?
Ja, zo'n ingreep kost gemakkelijk enkele duizenden euro's. Cijfers variëren tussen 4.000 en 6.000 ongeveer, laat ons zeggen. En het grootste deel ervan, dus je hebt de ingreep zelf en dan heb je ook de materialen die nodig zijn, het grootste deel ervan wordt inderdaad terugbetaald door de ziekteverzekering. Maar de mensen moeten ook uit hun eigen portemonnee ook nog betalen, hoor. Zo'n 1.000, 1.500 euro, ook een beetje afhankelijk van wil je in een kamer alleen liggen enzovoort. Dus dan kan het ook wel oplopen voor de persoon met obesitas zelf die dan de ingreep wil ondergaan.
Ja. Want al die kosten, dat zorgt er dan toch mee voor dat er een negatief beeld blijft hangen over obesitas?
Ja, dat is eigenlijk de uitdaging. Enerzijds willen wij als gezondheidseconoom een signaal geven van kijk eens, deze ziekte, die kost zoveel aan de samenleving, waarom wordt er niet meer gedaan om die ziekte te voorkomen en om ze degelijk te behandelen? Maar zodra dat je dan bij cijfers afkomt van het kost zoveel miljard, dan krijg je onmiddellijk ook dan de connotatie, ah ja, maar ja, dat is eigenlijk de schuld van die mensen, dat we zoveel miljard moeten ophoesten om die ziekte te behandelen. En dat deel van de redenering is natuurlijk een foute redenering. Want dat is, in het Engels zeggen we blame the victim. Eigenlijk komt het erop neer dat men zegt van het is uw fout dat je zwaarlijvig bent. En dat is niet correct. Want het is een ziekte die voor een groot deel genetisch wordt bepaald, maar ook ten gevolge van onze obesigene omgeving. We krijgen van kinds af aan ongezonde voeding aangereikt enzovoort. En dan de mensen dan gaan de schuld geven, dat klopt niet. Dus enerzijds moeten we die cijfers naar buiten brengen om een signaal te geven van doe er iets aan. Maar anderzijds moeten we altijd oppassen dat die cijfers geen aanleiding geven tot het verwijten van mensen met obesitas.
En wat zouden we nog kunnen doen om het beeld over obesitas te kunnen veranderen?
Wel, ik denk dat het belangrijk is van de logica eigenlijk al om te draaien. Veel mensen denken nog altijd, je bent obese omdat je altijd veel te veel hebt gegeten. Terwijl dat er meer en meer wetenschappelijk inzicht is dat aangeeft, obesitas is een stoornis, ook hormonale stoornissen, waardoor dat je juist de neiging hebt om veel te eten. Dus eigenlijk, dat veel eten is een gevolg van je ziekte en niet zozeer de enige oorzaak. Dus dat inzicht al is al belangrijk, dat men begrijpt, het is een ziekte, zoals er zoveel ziekten zijn, en het is niet de bedoeling dat de mensen verweten worden dat zij die ziekte hebben. Integendeel, ze moeten geholpen worden om iets te doen aan de ziekte.
Toen ik zwaarlijvig was, ja, fysiek zware arbeid, dat was niet aan mij besteed. Mm-hmm. En vaak krijg je dan zo het etiketje, ah ja, maar dat komt omdat je dik bent. Mm-hmm. Ik denk dat we dat als maatschappij toch wel heel vaak doen, een etiketje plakken op mensen met obesitas, dat die niet gaan werken of niet willen gaan werken omdat ze te lui zijn.
Ja, maar stel iemand heeft een ziekte aan de aortaklep, een belangrijke hartklep. En daardoor kan die minder goed fysieke activiteit doen of fysieke arbeid. Dan gaat men zeggen, ah ja, maar dat is omdat jij een slechte aortaklep hebt, dat jij niet kunt werken en dat is toch schandalig dat jij een slechte aortaklep hebt. Nee, dat wordt niet gedaan. Er wordt gewoon respect getoond naar die persoon van, ah ja, die heeft veel andere dingen dat die wel kan en dat kan die toevallig niet omwille van die ziekte. En voor de rest gaan we daar geen woorden verder aan vuil maken en zeker waarom niet gaan stigmatiseren.
Zodat er dan ook voor zorgen dat mensen met obesitas minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt?
Zeker, zeker. Daar zijn ook studies over die dat aantonen, dat mensen met obesitas op allerlei vlakken benadeeld worden. Onder andere ook bij een vacature. Stel twee mensen met dezelfde vaardigheden, dezelfde talenten, en die komen alle twee in aanmerking voor de job, dan gaat degene die niet obese is meer kans maken om de job te krijgen dan degene die wel obese is. En dat is weer al die dubbele interpretatie van de cijfers, want er zijn ook cijfers rond wat we noemen presenteïsme. Je hebt dus enerzijds absenteïsme, door een ziekte kan je niet gaan werken en dat is een verlies van productiviteit. Presenteïsme wil zeggen, je kan wel gaan werken, maar je bent minder productief op de job. En wat blijkt, dat mensen met obesitas ook presenteïsme vertonen en dat ook een belangrijke kost vertegenwoordigt. Weer al, als je dat te sterk gaat benadrukken, komt er vooral de reactie, ah ja, zie dat wel, als we die gaan aannemen, die gaan veel minder productief zijn, dus we gaan dat niet doen. En dat is weer al een foute redenering, want die persoon die gaat misschien zeer creatief zijn en die gaat eigenlijk of heel goed in de groep liggen enzovoort, heel veel andere talenten hebben, waardoor dat die echt wel een heel goede bijdrage kan leveren in een team en in een werkomgeving.
En hoe kunnen we dat als samenleving aanpakken?
Wel, onder andere door podcasts zoals deze, hè, zodat dat bij veel meer mensen het inzicht doet komen van, ah ja, eigenlijk is dat een ziekte en die mensen kunnen dat niet aan doen en die mogen niet gestigmatiseerd worden, die moeten alle kansen krijgen zoals andere mensen zonder die ziekte. En, heel belangrijk ook, we mogen nooit rond het thema obesitas fatalistisch zijn, want het is een ziekte die wel degelijk te voorkomen is en wel degelijk ook goed te behandelen is. En dus moeten we gewoon tot actie overgaan en veel meer inzetten op het voorkomen en veel meer inzetten op het adequaat behandelen van mensen met obesitas.
Want men spreekt heel vaak over preventie, maar op welke manieren kunnen preventieve maatregelen tegen obesitas verminderen van maatschappelijke kosten?
Ja, wel, er zijn vier soorten preventie. De eerste is de universele preventie. Daar bereik je iedereen. Bijvoorbeeld, op scholen bereikt men alle kinderen. En als men nu in alle scholen enkel nog maar gezonde voeding zou aanbieden, dat is een vorm van universele preventie. Dan heb je de selectieve preventie, dat bijvoorbeeld mensen met een sedentaire job, die dus dagelijks uren aan een stuk zitten, van bij die mensen een specifiek programma rond lichaamsbeweging te gaan invoeren. Dan heb je de geïndiceerde preventie, dat zijn mensen die al een zekere risicofactor hebben. Ze hebben bijvoorbeeld al hoge bloeddruk, ze hebben al bijvoorbeeld al overgewicht. Dan gaan we bij die mensen gaan ingrijpen om verdere problemen te gaan vermijden. Vermijden dat ze gaan echt obese worden, bijvoorbeeld. En dan heb je tenslotte de zorggerelateerde preventie, dat is bij mensen die al een ziekte hebben, vandaar te gaan zorgen dat ze niet de complicaties van die ziekte krijgen. En je kunt dus op al die vier niveaus gaan investeren. Maar de meest kosteneffectieve, wij noemen dat kosteneffectief, dat wil zeggen dus voor elke euro die je erin steekt, hoeveel winst doe je dan voor de samenleving? Wel, de meest kosteneffectieve is wel die universele preventie. Elke euro die men daarin investeert, die verdient zichzelf 14 keer terug. Dus dat is eigenlijk iets dat men niet zou mogen twijfelen en veel meer zou moeten op inzetten.
Wat men zegt altijd wel, er is geld te weinig voor de gezondheidssector.
Ja, maar daar is eigenlijk geld genoeg, hoor. En elk jaar komt er geld bij, ook voor de gezondheidssector. Wat dat ook belangrijk is, dat er elk jaar geld bij komt. Plus dat er ook in diezelfde gezondheidssector ook wel af en toe wel geld wordt verspild, dat ook beter anders zou besteed kunnen worden. Dus wij pleiten al jaren voor het blijven verder groeien van het budgetten voor gezondheid en gezondheidszorg, één. En ten tweede, een shift in die budgetten, van meer budget naar preventie. En dat zou heel concreet kunnen. Hè. We zien bijvoorbeeld aan de UGent hebben wij een opleiding Master in de Gezondheidsbevordering. Dat zijn mensen die worden opgeleid juist om anderen te helpen om aan hun gezondheid te werken. Ik pleit ervoor dat elke gemeente zo een Master in de Gezondheidsbevordering kan te werk stellen en dat daar geld wordt voor uitgetrokken om dat te kunnen realiseren. Dat gaat zichzelf dubbel terugverdienen.
Dus eigenlijk, een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij de overheid.
Sowieso. Ik vind dat het al veel te lang aansleept. Ik herinner mij dat ik 15 jaar geleden al lezingen gaf over obesitas en over de kosten voor de maatschappij. En ook voor de mensen zelf trouwens. Zij worden ook vaak onderschat, maar mensen met zwaarlijvigheid hebben jaarlijks ook echt ook kosten uit eigen portemonnee ten gevolge van hun zwaarlijvigheid. En ik zeg dat al minstens 15 jaar en we wachten al minstens 15 jaar op echt concrete maatregelen. Je moet dan niet te luid ook gaan van de toren blazen van we hebben hier een obesitasplan. Dat is niet wat ik naar zoek, maar dat men gewoon achter de schermen veel meer investeert in de preventie en ook in de behandeling van die ziekte. Dat geld is er, hoor. Men moet gewoon durven de beleidskeuze maken om dat geld daar te gaan investeren.
Zou dat er dan ook voor zorgen, dan voor mensen die dat financieel minder breed hebben, dat de toegankelijkheid naar hulpvragen gemakkelijker wordt?
Ik denk het wel, omdat als je kijkt naar mensen die het minder breed hebben, die hebben moeite om remgeld te betalen. Dus stel, je krijgt een behandeling en je moet daar een deel zelf voor betalen. We noemen dat remgeld. Waarom noemen we dat remgeld? Omdat het is ooit ingevoerd om mensen af te remmen van overtollige zorg te gaan consumeren. Dus stel dat alle zorg gratis is, dan gaan sommige mensen de neiging hebben om de deuren van verschillende dokters gaan plat te lopen, want het is toch gratis. Dus vandaar dat er remgeld bestaat, ook voor veel geneesmiddelen. Maar als je een ernstig probleem hebt en men heeft een oplossing voor dat probleem, en we kunnen nu dus genezen, of we kunnen nu toch heel goed helpen en verdere complicaties vermijden, en dan zeg je, maar je moet daar wel 1500 remgeld voor betalen. Dat klopt niet. Dus zeker wanneer dat men het al financieel moeilijk heeft. Dus ik pleit ervoor dat men ook nadenkt over dat remgeld en dat men dat voor ernstige ziekten, en obesitas is een ernstige ziekte, dat men dat remgeld minimaal houdt.
En zijn er al specifieke beleidsmaatregelen die volgens u een bijzonder doeltreffend zijn gebleken?
Ja, in andere landen. Ik denk onder andere aan een voedseltax. Gecombineerd met een voedselsubsidie. Wat bedoel ik daarmee? Dat men ongezonde voeding, vooral suikerhoudende voeding, voeding met geraffineerde suikers, zoals lasagnes en zo, dat men die duurder maakt, maar dat men tegelijkertijd het gezonde alternatief ook goedkoper maakt door te gaan subsidiëren. Zodanig dat je dat alternatief ook aantrekkelijk maakt. Wat blijkt uit buitenlandse studies, dat die extra tax minstens 20% moet zijn. Als dat minder is, dan gaan de mensen toch die ongezonde dingen blijven kopen. Dus minstens 20%. Maar rekening houden met het feit dat sommige mensen het financieel moeilijk hebben, moet je daar dan goed over informeren. Opgelet, dit is hier nu 20% duurder geworden en dat heeft een goede reden waarom dat duurder is, omdat dat niet gezond is. Maar het gezonde alternatief is zoveel procent goedkoper geworden. En dat bieden we nu aan die goedkope prijs. Dat blijkt uit buitenlandse studies in andere landen dus echt wel te werken. Wat is ook een beleidskeuze die sowieso werkt, dat is die investering in universele preventie. En daar zitten we in België met een probleem dat waarschijnlijk ook al in andere podcasts van deze serie zal naar voren komen, namelijk dat preventie bevoegdheid is van de gemeenschappen en dat de ziekteverzekering een bevoegdheid is van het federale niveau, van het nationale niveau. Dus wanneer er meer preventie zal zijn op het niveau van de gemeenschappen, dan zal het nationale niveau daar met de vruchten gaan lopen, want daar gaan minder ziektekosten zijn. Dus ik pleit er daarvoor dat men samenwerkt, dat men akkoorden sluit. Men doet dat bijvoorbeeld al voor screening voor kanker. Dat is een samenwerking tussen de gemeenschappen en het nationale niveau. Waarom kan dat niet voor het preventie van diabetes en zwaarlijvigheid? Dus daar zou men veel meer moeten gaan samenwerken. En dat werkt ook.
Wordt obesitas vaak vergeten door de overheid, door de politiek in het algemeen?
Ik heb soms het gevoel dat daar een beetje fatalisme is van ja, obesitas zal altijd bestaan. Als we obesitas aanpakken, dat is dweilen met de kraan open. Maar ik ben daar niet mee akkoord. Zorg voor een kraan die niet lekt, bij wijze van spreken. En zorg ervoor dat er al minder mensen obese worden. En eenmaal dat mensen obese zijn, doe dan alles wat dat er technisch, wetenschappelijk mogelijk is om die mensen ook dan te helpen om complicaties te vermijden. Dus dat fatalisme, dat moet eruit. Er is wel degelijk iets aan te doen. De methoden zijn daar, de programma's zijn daar. Hoeveel dat kost, weten we ook. Het is gewoon kwestie van het serieus te nemen en dat geld daarvoor te gaan besteden. En dat geld is er. Ik denk dat ik dat al eens gezegd heb, maar ik ga dat nog maar eens zeggen. Dat geld is er wel degelijk, hoor.
Ja. Dus eigenlijk, als ik het zo een beetje hoor, is België dan toch niet de beste van de klas?
We zijn in zaken gezondheidspromotie in het algemeen zijn we niet bij de beste van de klas. De Scandinavische landen doen het op dat vlak veel beter. Ook Nederland doet het beter. Wij zitten daar ergens in de middenmoot. Dus we kunnen het daar veel beter doen. Natuurlijk, ja, België is meer dan Vlaanderen. België is, als je het in gewesten zou uitdrukken, is dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië. En in Vlaanderen zijn daar toch al meer inspanningen gedaan dan in Brussel en Wallonië, in zaken die gezondheidspromotie. Dus ja, dat in de internationale cijfers komt dan het gemiddelde van België uit als score. Dat is niet zo goed, maar dat heeft ook te maken met het feit dat niet alle delen van het land het even goed doen.
Is dat omdat wij daar te bekrompen in zijn?
Goh, wat ik vaststel is dat in die Scandinavische landen dat iedereen met gezondheid bezig is. Ik bedoel daarmee, gezondheid is niet alleen verantwoordelijkheid van de minister van Gezondheid, maar is ook een verantwoordelijkheid van de minister van Werk, van de minister van Onderwijs, is een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen. Dat merk ik nog niet genoeg in ons land. Er zijn al goede initiatieven, hoor, zowel op de werkplek als in scholen, als in gemeenten, maar nog niet systematisch. Er wordt nog te veel gekeken naar enkel de minister van Gezondheid. Die moet het allemaal doen en die moet het met zijn of met haar budget gaan doen, terwijl dat er zoveel mogelijk is op al die andere beleidsdomeinen.
Dus eigenlijk moeten we meer samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.
Sowieso. En dat is zo typisch ook, wanneer er verschillende beleidsdomeinen zijn, dan ontstaat er ook al gemakkelijk naijver van, ah ja, maar ja, als ik daar ga in investeren, ja, dan gaat een ander met de pluimen gaan lopen misschien van mijn investering en dat wil ik niet. Ja, die kleingeestigheid moet er uiteraard ook uit. Ja, we hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk kunnen zijn. Dat houdt in dat je ze probeert zo lang mogelijk gezond te houden en als dat niet lukt, dat wil dan ook zeggen dat we verantwoordelijk zijn om die mensen die dan ziek zijn te helpen.
Speelt onderwijs daar een grote rol in?
Ja, onderwijs is cruciaal. We zien bijvoorbeeld Finland was een dikke 20, 25 jaar geleden een van de minst gezonde landen in Europa, is nu eigenlijk een van de meest gezonde landen in Europa. Die hebben dus op een bepaald moment echt de switch gemaakt. En onderwijs was een heel belangrijke pijler in hun plan om Finland gezond te maken. Bijvoorbeeld in Finland, in de lagere scholen, kan je alleen maar gezond drinken. Dat is bij ons nu ook er geleidelijk aan het inkomen. Kan je ook alleen maar gezond eten. Wordt er heel veel aan beweging gedaan. Dus heel veel uren lichamelijke opvoeding, enzovoort, enzovoort. En ja, dat gaat vroeg of laat, werpt dat zijn vruchten af, uiteraard.
En wordt dat daar goed aanvaard door de maatschappij?
Ja, zeker, zeker. Omdat ze daardoor ook enige fierheid hebben ontwikkeld. Hè? Van, kijk eens, wij zijn een gezonde bevolking en we hebben dat eigenlijk aan onszelf te danken, want we zijn daarin meegegaan toen de toenmalige beleidsmakers gezegd hebben van, we gaan hier iets moeten veranderen, want we zijn niet goed bezig. We gaan echt nadruk leggen op mensen gezond houden, echt een gezond houdsysteem.
Dat zal daar dan ook wel een positieve impact hebben op de arbeidsmarkt, veronderstel ik dan.
Ja, 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 op allerlei vlakken. We zien dat de Finnen ook al een paar jaar tot de meest gelukkige mensen ter wereld behoren in de internationale rangschikkingen rond hoe gelukkig zijn mensen in verschillende samenlevingen. En dat is ook geen toeval, dus dat hangt allemaal samen.
En zijn er nog hier in België omgevingsfactoren die dat we zouden kunnen aanpakken tegen de strijd van obesitas?
Ja, ja. We hebben het al gehad over onderwijs. Iets breder getrokken wil dat ook zeggen dat de weg naar school veel veiliger moet kunnen zijn en dat veel kinderen veel meer met de fiets en te voet kunnen naar school gaan. De werkplek hebben we het nog niet over gehad, maar veel werkgevers die zeggen van, ja, maar het is toch niet mijn verantwoordelijkheid dat mijn werknemers gezond zijn. Jawel, dat is wel uw verantwoordelijkheid. Een co-verantwoordelijkheid uiteraard, maar ook die van u. Je kunt als werkgever heel veel doen om de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen. De gemeentebesturen hebben het al over gehad. Vrije tijdsclubs. Ik zie soms in een voetbalclub dat de kindjes dan training hebben en na de training gaan ze allemaal naar McDonald's om de McDonald's te gaan eten. Nu maak ik reclame, zeg, voor McDonald's. Maar dus, allee, ik zie wat ik bedoel. Dat kan eigenlijk niet zijn. Dus ook vrije tijdsclubs kunnen daarmee bezig zijn van die reflectie te hebben van, we kunnen met gezondheid bezig zijn. Wat ik wil benadrukken, men mag niet obsessief met gezondheid bezig zijn, want dan word je er ziek van. Dus het is een evenwicht vinden uiteraard. Hè? En af en toe een keer zondigen kan geen kwaad. Dit mag ook geen gezondheidsfetischisme worden uiteraard. Maar vandaag zien we dat er te veel gezondheidsnonchalance is op verschillende niveaus. En een soort van fatalisme. En dat moet eruit.
Want ik hoor je zeggen dan in de sportclub bijvoorbeeld, bij de voetbal. Maar die hebben al zoveel kosten. En dan nog eens de gezonde voeding.
Ja, maar die moeten dan niet zelf voor gaan zorgen, maar die zouden wel kunnen zeggen van, wij hebben een charter in onze vrijtijdsclub en dat charter zegt dat wij de activiteiten binnen de club altijd relateren aan gezond gedrag. Dus dat we niet met onze club gaan zware hamburgers gaan eten, bij wijze van spreken. Maar dat we het gezond alternatief proberen na te streven.
En in hoeverre spelen economische factoren een rol bij de keuzes die dat mensen maken met betrekking tot voeding en lichaamsbeweging?
Ja, zeker. Dat speelt daar een zeer belangrijke rol in. Ik heb het daar straks al kort gehad over die voedseltax. Het feit dat dat werkt, wijst erop dat die financiële prikkel echt wel doorslaggevend kan zijn. Wanneer ongezonde voeding spotgoedkoop is, gaan mensen de neiging hebben om die te gaan kopen. En wanneer bepaalde dingen te duur zijn, gaan mensen de neiging hebben om dat niet te gaan doen. En op dat vlak zie ik wel een interessante nieuwe beleidsmaatregel, namelijk dat mensen op voorschrift kunnen gaan bewegen. Dus het heet ook zo, hè, bewegen op verwijzing. Dus dat een dokter kan zeggen, weet je, ik schrijf u voor zoveel sessies beweging met een bewegingscoach en dat wordt al gedeeltelijk terugbetaald. Nog niet voldoende naar mijn goesting, maar het wordt al gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering. Dat zijn interessante evoluties, dat de terugbetaling van preventieve acties verbetert, zodanig dat die financiële drempel, die er voor sommigen zeker is, dat die geleidelijk aan zou wegvallen.
En zouden we dat dan ook moeten doortrekken in de media?
Op welke manier bedoelt je
preventief inzetten tegen obesitas?
Ja, de media kunnen daar een belangrijke rol in spelen. maar je moet toch opletten met de media. Die blinken niet uit in nuance. En dus heb je vooral het risico dat er meer met sensatietermen zal gewerkt worden. En voordat je het weet, krijg je dan opnieuw die stigmatisering enzovoort. Dus daar is mijn antwoord toch wel ja, maar.
En ziet u mogelijkheden voor technologische innovaties om de gezondheidseconomie te ondersteunen bij het verminderen van obesitas?
Zeker. We zien op allerlei niveaus innovaties. Wanneer het nu specifiek gaat over het helpen van mensen met obesitas om complicaties te vermijden, zien we zowel in zaken farmaceutische toepassingen dat er nieuwe mogelijkheden zijn die echt op die hormonale functie gaan werken. Ik ga hier ook geen reclame gaan maken over bepaalde producten. Maar ook wanneer men gaat kijken, je hebt zelf bariatrische chirurgie, daar die technieken evolueren ook en verbeteren ook dankzij innovatie in de zorg. Dus ook daar, vandaar dat we het vaak zeggen, obesitas is een ziekte die multifactorieel moet aangepakt worden. Het gaat hier niet alleen over die preventie, het gaat ook over wanneer men de ziekte heeft, het vermijden van de complicaties, dankzij de technologieën die op dat vlak bestaan. Nooit ook onderschatten dat zelfs bij iemand die al obese is, dat daar een verandering in voedingspatroon ook nog veel kan als positieve resultaten geven. Hè. Maar eenmaal dat dat onvoldoende blijkt te zijn, mogen we ons gelukkig prijzen dat er ook andere middelen bestaan om de mensen dan te helpen, uiteraard.
En dan zou ik u graag nog een iets stoutere vraag willen stellen. Mm-hmm. Een paar jaar geleden hadden we te maken met een andere gezondheidscrisis, waardoor dat we een paar maanden binnen moesten blijven. Hadden we daar niet beter kunnen inzetten op bewegen, gezonde voeding?
Het is helemaal geen stoute vraag. Ik ben zelfs blij dat je die vraag stelt, want ik heb toen al in het jaar 20 gepleit tegen herhaalde lockdowns, omdat het was duidelijk dat die lockdowns niet zo superveel verschil uitmaakten in het aantal besmettingen, maar dat die wel heel veel nadelige gevolgen hadden, zowel op het psychische als op het fysieke vlak. Men had natuurlijk al veel eerder voor het jaar 2020 moeten meer investeren in mensen gezond te houden, maar het bleek inderdaad dat de meeste kans om ernstige COVID te hebben, was bij mensen met obesitas, bij mensen met diabetes, en die twee zijn uiteraard sterk gerelateerd, en bij mensen met veel angst. En wat heeft men gedaan om iets aan die obesitas en diabetes te doen? Niks. En wat heeft men gedaan aan de angst? Niks. Integendeel, men heeft de angst zelfs nog aangescherpt. Dus ja, dat is echt een gemiste kans geweest. En ik hoop dat men daar lessen heeft uitgetrokken en dat men eigenlijk wat er daar gebeurd is, als extra aanleiding zal gebruiken om te zeggen, we moeten veel meer investeren in het vermijden van ziekten zoals obesitas en diabetes.
Zijn in die periode ook meer mensen zwaarder geworden?
Ik heb daar cijfers over gezien. Ik kan mij niet direct Belgische cijfers voor de geest halen, maar ik heb daar inderdaad cijfers van gezien door dat sedentaire, dat werd, ja, dat meer toenam, dat er ook gewichtstoename was, ook bij jongeren trouwens. En dat is een van de gevolgen van zo'n beleidsmaatregel waar dat men niet verder kijkt dan zijn neus lang is en dan zeggen van, we gaan dit doen, maar op dat moment beseft men niet wat dat de nadelige gevolgen op andere vlakken gaan zijn van die maatregel.
En als u het voor het zeggen zou hebben, welke preventieve maatregel zou u nu direct willen invoeren?
Ik zou, als ik het voor zeggen heb, ik zou onmiddellijk budget vrijmaken om in elke gemeente zo'n gezondheidspromotor aan te stellen. En die gaat dan in de scholen, bij de werkgevers die in die gemeenten hun bedrijf hebben, bij de sportclubs enzovoort, overal die technieken aanbrengen, want die mensen zijn daarvoor opgeleid, hè. Die masters in de gezondheidspromotie, die kennen perfecte technieken hoe je iemand kan gezonder doen leven, zonder dat die persoon dat tegen zijn of haar goesting doet. Dat die persoon zelf eigenlijk met volle goesting gezonder gaat leven. Dat is de subtiele kracht van die gezondheidspromotoren. En als die op elke gemeente zouden kunnen actief zijn, dan gaan we echt wel heel veel kunnen veranderen.
Zouden er gemeentes zijn die mee op die kar zouden springen?
Ik ben er zeker van. Er zijn nu al gemeenten die het statuut gezonde gemeente hebben, omdat ze inderdaad veel initiatieven nemen rond gezondheid. Dat zullen volgens mij de eerste zijn die mee op die kar springen. Maar het is het niveau daarboven, het zij op niveau van de gemeenschappen, waarschijnlijk het zij op nog hoger, waar dat men moet beslissen, of gezamenlijk, om die middelen vrij te maken, om die mensen daar te kunnen aanstellen. Want de gemeenten zelf, die zitten momenteel ook wel niet in beste financiële papieren. Dus de gemeenten gaan daarbij moeten ondersteund worden door de gemeenschapsoverheden of door de federale overheid.
Maar het zal wel haalbaar zijn, want hoe het ook draaien of keren, je komt altijd terug op het financiële plaatje.
Ja. Maar dan kom ik altijd terug op wat ik al eerder heb gezegd. Daar is geld genoeg. Daar is echt geld genoeg in onze samenleving. Het is niet altijd goed besteed en niet altijd goed verdeeld. Maar waar ik ook aan denk, is een veel betere terugbetaling van de diëtist. Daar zijn al bepaalde terugbetalingsregels, maar het gaat belangen niet ver genoeg. Ik denk vooral aan mensen met overgewicht. Dat zijn mensen die nog geen zwaarlijvigheid hebben. Als je daar bezoek aan diëtist x aantal sessies zou terugbetalen met de ziekteverzekering, zal dat volgens mij zich ook terugverdienen. Daar zijn ook studies die aangeven dat dat inderdaad een kosteneffectieve investering is. Wat ik ook zou doen, is veel jonger al gaan ingrijpen. Bij kinderen in de kleuterschool al, vandaar al gezonde voeding de norm te maken. Hoe vroeger men erbij is, en dat heeft men ook in Finland aangetoond, hoe vroeger men erbij is, hoe vroeger dat men die gewoonte kweekt van gezond te leven, gezond te eten. En dat zal ook duidelijk een impact hebben. Natuurlijk niet op korte termijn, maar toch wel op lange termijn. Dus dat zou ik eigenlijk als prioriteit naar voren schuiven.
Maar er ligt eigenlijk nog heel veel werk op de plank, als ik het zo hoor.
Tuurlijk, maar dat moet ons juist de moed geven om te blijven ijveren voor al die inspanningen die nog moeten gebeuren. En zeker nooit fatalistisch zijn. Het kan alleen maar beter, dus hoe meer dat we daar kunnen aan werken, hoe beter.
Dus als samenleving samen onze schouders daarmee onder zetten.
Sowieso. En zonder ooit de fout te maken van mensen met obesitas te gaan stigmatiseren. Want dat is een zeer zware fout die we niet mogen maken.
Ik denk dat dat een heel duidelijke boodschap is. Hartelijk dank voor uw komst en voor het interessante gesprek.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 3 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag #ObesitasTheBigTruth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitytheBigTruth.eu.